Gemeente, de huisbezoeken zijn voor deze week als volgt. Woensdagavond bij de familie M. Den Boer en bij de familie A.J. Den Boer, beide in Herkingen. En donderdagavond bij de familie H.T. Post in Oude Tongen en bij C.E. Struik in Dirksland. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 49, het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat. 49, vers 6. Des Heren uit de psalmen, uit psalm 37 en daarvan de versen 18 tot en met 40. Psalm 37, vers 18 tot en met 40. En na de schriftlezing zingen we het 14e vers van psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Psalm 37 vanaf vers 18. De Heere kent de dagen der oprechten en hun erfenis zal in eeuwigheid blijven. Ze zullen niet beschaamd worden in de kwade tijd en in de dagen van de honger zullen zij verzadigd worden, maar de goddelozen zullen vergaan en de vijanden des Heeren zullen verdwijnen als het kostelijkste der lammeren. Met de rook zullen zij verdwijnen. De goddeloze ontleent en geeft niet weder, maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft. Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten, maar zijn vervloekten zullen uitgeroeid worden. De gangen van die man worden van de Heere bevestigd en hij heeft lust aan zijn weg. Als hij valt, zo wordt hij niet weggeworpen, want de Heere ondersteunt zijn hand. Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar heb niet gezien de rechtvaardige verlaten, noch zijn zaad zoekende brood. De ganse dag ontfermt hij zich en leent en zijn zaad is tot zegening. Wijk af van het kwade en doe het goede en woon in eeuwigheid, want de Heere heeft het recht lief en zal zijn gunstgenoten niet verlaten. In eeuwigheid worden zij bewaard, maar het zaad der goddelozen wordt uitgeroeid. De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten en in eeuwigheid daarop wonen. De mond van de rechtvaardige vermeldt wijsheid en zijn tong spreekt het recht. De wet zijns Gods is in zijn hart, zijn gangen zullen niet slibberen. De goddeloze loert op de rechtvaardige en zoekt hem te doden, maar de Heere laat hem niet in zijn hand en hij verdoemt hem niet als hij geoordeeld wordt. Wacht op de Heere en houd zijn weg en hij zal u verhogen om de aarde erfelijk te bezitten. Gij zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid. Ik heb gezien een gewelddrijvende goddeloze die zich uitbreidde als een groene inlandse boom, maar hij ging door en zie, hij was er niet meer. En ik zocht hem, maar hij werd niet gevonden. Let op de vrome en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. Maar de overtreders worden tezamen verdelgd, het einde der goddelozen wordt uitgeroeid. Doch het heil der rechtvaardigen is van de Heere, hun sterkte ter tijd van benauwdheid. De Heere zal hen helpen en zal hen bevrijden. Hij zal ze bevrijden van de goddelozen en zal ze behouden, want zij betrouwen op hem. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor vanavond is uit Numeri 23, het tiende vers, het laatste deel. Numeri 23, vers 10b. En dat is het laatste gedeelte van de eerste spreuk van Bileam. We hebben daar een vorige keer al met elkaar op gelet, toen hij zei in het negende vers dat dat volk een zeer bevoorrecht volk is, en in het tiende vers dat dat volk ook een volk is waarvoor de Heere voor uitbreiding zorgt. Maar nu het laatste gedeelte van vers 10. Mijn ziel, sterve de dood der oprechten, en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Laten wij samen de zegen des Heeren bidden. Heren, ook in dit avonduur past het ons om uw naam aan te roepen in gebed. Want wie zijn wij? We zijn toch immers afhankelijke schepselen die zonder u niets kunnen en niets hebben. Alles moet van u komen, Heren, ook in ons samen zijn. En het is waar, er is al veel van u gekomen, gij hebt al veel geschonken. Gij schenkt ook in dit ogenblik veel. Gij geeft ons het voorrecht dat wij hier nog weer mogen zijn en dat wij naar uw woord mogen luisteren en dat wij mogen naderen tot de troon uwer genade. Ja, Heere, gij geeft ons vele onverdiende zegeningen, maar we hebben nog meer nodig. O, wij zijn zo diep afhankelijk en we hebben van onszelf niets. En daarom, Heere, zullen we waarlijk met vrucht voor ons eigen hart en leven luisteren. Zullen we gezegend luisteren. Zullen we zo luisteren dat we de kracht van uw woord ondervinden. Dan hebben we nodig dat onwederstandelijke werk van uw geest. Doordring ons daarvan, Heere. Ja, doordring er ons van, opdat we het niet als een rechtzinnigheid beleiden, maar als iets wat ook in ons leven praktijk is. Iets wat wij diep in ons binnenste weten en ondervinden. Iets wat wij ervaren. Ja, laat zo er plaats mogen zijn voor de bediening door de Heilige Geest. Opdat het woord dat we gaan beluisteren ook waarlijk vrucht mag dragen in ons leven. We zullen vanavond met elkaar weer stilstaan bij wat gij die ongelovige profeet liet profeteren. En nu gaat het niet om het kanaal waardoor dat water stroomde, want dat was verdorven. Maar het gaat om dat water dat door het kanaal stroomde. Het gaat om dat water des levens dat hij ook heeft doorgegeven. Het gaat om die boodschap van genade waarin zondaren hun zaligheid mogen leren zoeken en vinden. Heren, zo bidden wij van u dat gij vanavond het woord zelf open wilt leggen in ons midden. En dat gij het toe wilt passen aan onze harten. En dat wij mogen verstaan wat tot onze vrede dient. Heren, o, wij bidden van u dat gij ons rijkelijk gedenken wilt in uw gunst en ons uw onmisbare zegen wilt verlenen. Ach, als wij op onszelf zien, dan moeten wij niet alleen ontdekken en belijden dat we van onszelf niets hebben en dat we afhankelijk zijn, maar dan moet daar ook bij komen de belijdenis, en die is nog veel vernederender, dat wij onwaardigen zijn. Want Heere, het is niet zo dat we helemaal niets bezitten. We hebben wel niet iets goeds. We hebben wel niet dingen die voor u bestaan kunnen. Maar we hebben wel bezit. En dat maakt ons schuldig. Datgene wat we hebben, dat veroordeelt ons. We hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom, behalve dat we afhankelijk zijn, zijn we ook slecht en verdorven. Zo zegt gij het zelf. dat vonnis spreekt gij, en het oordeel daaraan verbonden spreekt gij ook uit. Heren, o wij bidden van u, wil ook daar onze ogen voor openen, en wilt gij er ons een indruk van geven, dat wij zo van u afgevallen zijn en daarom verdorven in onszelf, en dat wij geen goed hebben en niets bezitten waarmee we voor u kunnen bestaan. Opdat door dat werk van uw geest, waarbij onze ogen geopend worden voor onze nood en ellendigheid, er zo ook plaats mag komen voor datgene wat de Heere Jezus Christus heeft teweeggebracht. Ja, voor zijn werk en voor zijn persoon. Opdat er waarlijk geloof geoefend mag worden in hem. En opdat er in het geloof gevlucht mag worden tot hem. Ja, opdat we in het geloof ook mogen ondervinden dat gij in hem rijke voorzieningen getroffen hebt voor armen en ellendigen. Zegen ons, hoewel wij het niet verdiend hebben. Gedenk ons, hoewel onze zonden tegen ons getuigen. Maar wees ons om Christus willen genadig God en een hoorder der gebeden. Heren, wij dragen ook nu weer aan u op, alle die door wegen van tegenspoeden heen moeten en die het daarmee ook moeilijk hebben. Die worstelen met vragen, die worstelen met zonden wellicht, die worstelen met duisternissen in hun leven, die worstelen met angsten in de ziel. Zo tekent uw woord het. Dat er mensen zijn die ondervinden de angsten der hel en de verschrikkingen des doods. Dat er mensen zijn die klagen over het feit dat gij uw aangezicht verbergt. En dat er mensen zijn, heren, die voorwaarts gaan en u niet zien en achterwaarts en u niet bemerken. Heren, dat kan het gevolg zijn van tijdelijke moeilijkheden waarin we u niet kunnen vinden. Het kan ook wezen dat gij een weg gaat met de mens, waarin gij hem afbreekt in zichzelf, waarin gij hem arm zondaar maakt voor uw aangezicht, opdat hij het zou leren om al zijn hoop en al zijn zaligheid op u de Heere te vestigen. Heere, hoe dan de beproeving ook is en wat dan de weg ook is, wilt gij geven dat de uitkomst zo mag zijn dat het ondervonden wordt, dat ook de beproevingen nog tot zegen kunnen zijn. Alle kastijding, als zij tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde. Maar na deze werpt ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die erdoor geoefend worden. O Heere, laat dat dan ook het resultaat zijn. Geoefend worden door de kastijdingen en door de beproevingen, opdat zo ook die vreedzame vrucht ontvangen, beleefd mag worden. Heere, wees gij een God die u niet verborgen houdt, maar die zich openbaart. Een God die spreekt, een God die zondaren bezoekt, een God die nog indrukken geeft van uw goede tierenheid, een God die zondaren verlost van de dood en hen verlost en bevrijd uit de macht en uit de strikken der zonde, en die dat doet op een soevereine, vrijmachtige wijze. Heere, zegen zo ook de wegen van beproeving en heilig ze aan het hart. De ziekte, de rouw, de teleurstellingen, de kwellingen, de vragen die opkomen. Heere, gebruik het alles om er nog iets goeds uit te doen voortkomen. Uw naam tot eer en onze ziel tot zaligheid. Wij vragen u of gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, sterk uw knechten, geef hen de genade van getrouwheid, opdat ze uw woord mogen brengen naar de mening van uw geest, en wilt ge uw koninkrijk doen komen. Zegen ons ook in ons dagelijks bestaan, in ons aardse leven. Heere, daarin moeten we het ook iedere keer weer ondervinden, hoe afhankelijk de mens is, afhankelijk van uw zegen. Er kan geen oogst van het land gehaald worden, Heere, als Gij de weersgesteldheid niet doet medewerken ten goede. O, wij bidden van U dat Gij, die in het Rijk der Natuur ook regeert, het zo wilt beschikken, Heere, dat er gelegenheid mag zijn om datgene wat Gij hebt doen groeien op de akker ook in te zamelen. En dat zo ook de oogst die er is ook waarlijk geborgen kan worden. Want, o Heere, Gij zegt het immers in Uw woord, zonder mij kunt Gij niets doen. Dat geldt in de natuur, dat geldt in de genade, dat geldt overal, dat geldt altijd. En daarom wij bidden van U, wilt Gij ook in deze dingen Uzelf nog openbaren als die God die aan Uw schepselen gedenkt en die hen ook verzorgt en die hen geeft de eten van de arbeid hunner handen. Maak Gij het wel en geef dat wij ook in dit opzicht weer mogen leren, Heere, hoezeer we op U aangewezen zijn, hoezeer we aangewezen zijn op Uw zegen, hoezeer het om Uzelf gaat. Geef ons Uzelf, o God, en wilt Gij zo in ontferming op ons neerzien. O, doe verzoening ook over onze zonden. Onze zonden die zwaar en veel zijn, neem ze genadig weg. Om het verbond, om het bloed van Christus wil, hoor ons om zijnent wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid tot de dienst der offeranden. En ik deel u mee dat volgende week een extra collecte van u gevraagd zal worden voor de zondagsschoolarbeid, volgende week dus. We zingen Psalm 37, vers 19 en 20. Let toch en zie op vromen en op rechten, en het heilot dat rechtvaardigen verkregen vloeit af van God. 37, 19 en 20. Twee dingen had Biliam genoemd, waaruit blijkt dat het volk des Heren een gezegend volk is. In zijn eerste spreuk die hij gesproken heeft, ten aanhoren van Balak en de vorsten van Moab, een spreuk die hem door de Heren zelf op de lippen gelegd is en die hij zo ook letterlijk de Heren moet naspreken. In die eerste spreuk heeft hij verkondigd dat Israël gezegend is vanwege het feit dat de Heere hen een bevoorrechte positie heeft gegeven. Dit volk zal alleen wonen en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. En het tweede waar die zegen over Israël uit blijkt is het feit dat dat volk ook door de Heere groot gemaakt is, uitgebreid is. En Biliam zegt dat met deze woorden: wie zal het stof van Jacob tellen? Ja, het vierde deel van Israël. Er was nog een onderdeel, nog een element in deze eerste spreuk van Biliam, waaruit blijkt dat de Heere zijn volk zegent. En dat is wat wij vinden in de woorden van onze tekst, die de vorm van een wens hebben. Maar in deze wens drukt Biliam toch ook duidelijk een bepaalde waarheid uit. Het gaat in deze woorden over het levenseinde van Israël. Of preciezer gezegd, het levenseinde van de oprechte. Nu wordt Israël als volk ook wel eens de oprechte genoemd, Jeschurun. Dat is vertaald de oprechte. En die naam wordt aan het volk wel gegeven. Maar toch, ik geloof dat als wij deze spreuk van Biliam, dit laatste gedeelte van de spreuk van Biliam, recht willen verstaan, dat wij het nog meer, nog nauwkeuriger moeten omschrijven. Want de schrift leert ons dat in Israël het toch ook weer niet alles Israël is. En dat niet alle Israëlieten oprechten zijn. Oprecht gemaakt. Zo gemaakt, zo vernieuwd, zo bearbeid door de Heilige Geest, dat zij nieuwe schepselen zijn. Dat ze de Heere in oprechtheid en waarheid vrezen. Niet waar? Je kunt dat niet van elke Israëliet zeggen, dat hij Godvrezend is en dat de geest in hem woont. Je kunt het niet van elke Jood zeggen dat hij of zij in waarheid God dient. Paulus zegt dat al in het tweede hoofdstuk van de Romeinenbrief. Die is niet een Jood die het in het openbaar is, maar die het in het verborgen is. Niet iedereen is een Israëliet in wie geen bedrog is, zoals de Heere Jezus dat van Nathanael zegt. Niet iedereen is een geestelijke zoon of dochter van Jacob, van Abraham. Als Biliam dan ook spreekt van de oprechten en met name van de dood van de oprechten, dan is dat niet de dood die door iedereen in Israël gestorven wordt. Biliam kan niet jaloers worden op iedere Jood, maar wel op de Godvrezende. En daar heeft hij door het verlichtende werk van de Heilige Geest ook iets van gezien. Van het geluk van dat volk dat God vreest, dat waarlijk Israëliet is, dat door de genade Gods nieuw gemaakt is. Een nieuw schepsel in Christus en zo ook oprecht, wel gelukzalig is de man in wiens geest geen bedrog is. Wel nu, ik zei het al, Biliam spreekt over deze dingen in de vorm van een wens. Mijn ziel, hij heeft het dus ook over zichzelf. Mijn ziel sterve de dood der oprechten en mijn uiterste zij gelijk het zijn. Wat we gaan doen vanavond is met elkaar in de eerste plaats een ogenblik stilstaan bij het feit dat de oprechten, hoewel ze oprecht zijn en hoewel ze Gods kinderen genoemd worden, toch moeten sterven. In de tweede plaats willen we erbij stilstaan dat sterven van de oprechten een zalig sterven is. En in de derde plaats willen we er aandacht aan geven dat Biljam wenst dat hij zo ook mag sterven. Het eerste is dus dat, volgens wat hier staat en volgens wat op andere plaatsen in de schrift bevestigd wordt, ook de oprechten sterven gaan. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. De dood is tot alle mensen doorgegaan. Enerlei wedervaart, de rechtvaardige en de goddeloze. Ja, ook de oprechten hebben een doodsuur. Er zijn maar twee uitzonderingen voor zover wij weten. Twee, waar de schrift althans van spreekt. Henoch in de dagen voor de zondvloed en Elia, die met de vurige wagen, bespannen met vurige paarden, in een onweer ten hemel gevaren is. En voor de rest sterven ook Gods kinderen. Sommigen worden oud, sommigen sterven jong. Sommigen worden op hoge leeftijd weggenomen, na een lang leven, oud en der dagen zat, zoals de schrift zegt, onder andere van Job. Anderen worden in hun jeugd weggenomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de zoon van Jerobeam, in wie iets goeds voor de Heere gevonden was, die in zijn jeugdjaren al weggenomen is door de dood. Ja, ze sterven allemaal. Elisa ligt op een sterfbed als oud man en hij wacht op de komst van de dood die hem uit het leven zal wegnemen. David heeft een sterfbed gehad. Jacob legt zijn voeten samen op het bed. Als hij zijn zonen rondom zijn bed heeft staan en nadat hij hen gezegend heeft en als hij zich zo geschikt heeft om te sterven, geeft hij de geest. Anderen sterven minder rustig, om zo te zeggen, wat de uiterlijke omstandigheden betreft. We lezen van hen die in stukken gezaagd zijn, die door de wilde dieren verscheurd zijn, die op het schavot het hoofd gelaten hebben, die gekruisigd zijn, maar ze sterven. Alle mensen moeten sterven. En laat de gedachte aan onze dood maar waarlijk inderdaad een plaats hebben in ons leven. Niet alleen de gedachte aan de dood, maar ook de gedachte aan onze dood. Want het is alleen maar dwaas om die gedachte weg te bannen en ervan weg te vluchten. Dat is zelfbedrog. Dat is onszelf wijsmaken dat het tot ons niet komt. Dat is de gedachte van de dwaas. Zijn hart zegt: mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Maar dat is inderdaad de gedachte van de dwaas. Beter is het te doen wat de Heere zegt: bereid uw huis, want gij zult sterven. Nou, dat is iets wat de onbekeerden moeten doen natuurlijk. Ja, zij zeker. Want als dat waar is dat alle mensen moeten sterven, dan ook diegenen die God niet kennen. En als je zo zonder God, zonder Christus, zonder de genade van Christus te kennen sterven moet, en als je zo je rechter moet ontmoeten, en als je zo naar de eeuwigheid moet, zonder te kennen de verzoenende kracht van het bloed van de Heer Jezus, zonder te weten dat God in gunst en in genade op je neerziet, waar moet je dan verschijnen? Daarom houd er rekening mee. Houd er rekening mee. Eens is daar de laatste dag van uw leven. Eens komt het moment dat we ook rekenschap moeten geven. Houd er rekening mee dat we sterven gaan. En gebruik de tijd die genadetijd is om geborgen te zijn als het uur van sterven komt. Zie dit als de grootste zegen van de levenstijd, dat we nog gelegenheid krijgen om God te zoeken en ons te bekeren tot God. maar ook de oprechten. Ook Gods kinderen moeten ermee rekenen dat ze moeten sterven. De dood van de oprechten, daar spreekt Biljam over. En hoe moeten zij daaraan denken, hoe moeten zij daar rekening mee houden? Ik zou zeggen, de oprechten moeten zich gaan oefenen in de heilige stervenskunst. Wat is dat? Je oefenen in de heilige stervenskunst. Wel, dat is hier bij je leven al beginnen te sterven. De zonde afsterven. Dat in de eerste plaats. Dat proces van de doding van de zonde en van onze boze lusten en begeerten moet toch hier beginnen? We kunnen toch niet blijven leven zoals we geleefd hebben. We kunnen toch niet blijven wat we waren. Daar moet toch ook in de voortgaande bearbeiding door Gods geest een voortgang zijn. We moeten toch meer en meer de zonde afsterven. Onze oude natuur doden. Zo je voorbereiden op het stervensuur. Maar meer dan dat. Meer dan alleen maar het afsterven van de zonde. Ook het hoe langer hoe losser komen van de aardse bindingen. Wat is zich oefenen in het sterven? Dat is dat de pinnen waarmee je tent hier op aarde vastgezet is, toch wat losser maken. Niet helemaal in dat aardse leven opgaan en daarin vastgroeien, zodat als het uur van sterven komt, men de mens met geweld moet worden losgerukt. Maar erop voorbereid zijn, meer en meer. Meer en meer er mee rekening houden. We hebben hier geen blijvende stad. Wat is dat zich oefenen in de heilige stervenskunst? Wij zoeken de toekomende. Met het oog daarheen gericht leven. Hemelwaarts gericht leven. Wat is de waarachtige voorbereiding op het sterven in het leven van de oprechte? Dat is dat zij meer en meer niet alleen negatief de zonde afsterven en losser komen van de aardse bindingen, maar meer en meer ook positief gaan beoefenen dat verlangen, dat heimwee naar het hiernamaals. Naar die stad die fundamenten heeft. Naar de volkomen verlossing, de volkomen zaligheid. Naar dat volle heil dat de Heere bereid heeft hen die hem vrezen. Nee, ik zeg niet dat ze daarmee hun taak hier op aarde moeten veronachtzamen. Dat leert de Bijbel ons nergens. Maar we moeten wel leren prioriteiten te stellen. Wat komt eerst en wat is twee en wat is drie? En dan hoort in het leven van de oprechten bovenaan te staan. Die begeerte om de Heere te mogen dienen in volmaaktheid in zijn heilige tempel. Die begeerte om hem te ontmoeten, meer en meer in zijn gunst en zijn gemeenschap te mogen leven. En dat beginsel van de eeuwige vreugde hier te beleven, maar het ook te koesteren. En onder Gods zegen het te laten uitgroeien en groter worden en sterker worden. Om zo meer en meer hemels te leven. Dat is iets wat er in het leven van de oprechten, van de Godvrezenden, toch meer zou moeten zijn. Het tweede waar we in de spreuk van Biljam voor geplaatst worden is dat sterven van de oprechten geen zaak van verlies is, maar van winst. Want als Biljam verzucht dat hij wenste dat zijn dood gelijk zou zijn aan de dood van de oprechte, dan houdt dat in dat hij iets gezien heeft van het geluk van die oprechte in zijn sterven. Het is waar, de oprechte sterft. Maar hij wordt er alleen maar beter van. Zijn sterfdag is de beste dag van zijn leven. Ik weet niet hoeveel Biljam ervan gezien heeft, Hij treedt niet in bijzonderheden. Misschien heeft de Heere hem ook lang niet alles geopenbaard. In ieder geval, uit zijn mond horen we de bijzonderheden niet. Trouwens, ook de Godvrezenden onder het oude verbond wisten van die toekomst, die wacht voor al Gods kinderen. Het sterven en wat er na het sterven komt, de zalige opstanding en de eeuwige gelukzaligheid voor God en voor het Lam. Ze wisten daar lang niet zoveel van als de Heere in het Nieuwe Testament gaat openbaren. Maar al noemt hij geen bijzonderheden en al zal hij er ook lang niet alles van gezien hebben, zoveel is wel zeker, Biljam heeft begrepen dat bij het sterven van de oprechte de stroom van Gods genade niet uitdroogt. Stroom van Gods genade houdt niet op. De Heere blijft ook dan getrouw. Hij blijft ook dan aan de zijnen denken. En in de dood en door de dood heen gaat zijn zorg voor zijn volk door. Wij weten meer dan de gelovigen uit het oude verbond, omdat wij ook de openbaring Gods in het Nieuwe Testament hebben. En daar wordt ons verteld, onze catechismus vat het zo samen, dat van stonde aan de ziel tot Christus haar hoofd wordt opgenomen. Tot Christus opgenomen. En dan zijn ze daar voor de troon en voor het Lam. En dan mogen ze daar ontwaakt Gods lof en de lof van het Lam gaan ontvouwen. Dan mogen ze de drieënige God in gerechtigheid aanschouwen. Dan mogen ze verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. Dan zullen ze verzadiging van vreugde ontvangen. Lieflijkheden voor eeuwig. Dan zullen ze, zo laat het laatste Bijbelboek ons zien, hem zien zoals hij is, zijn aangezicht zien. Johannes ziet daar die gezaligden, die oprechten die in de Heere gestorven zijn en die daarom zalig zijn. Hij ziet ze voor de troon, hij ziet ze het Lam volgen waar ze ook heen gaan. Hij ziet ze met de lange witte klederen bekleed, hij ziet ze met palmtakken in de handen. Hij hoort hun lied. Een loflied tot eer van God en tot eer van het Lam. Hij hoort ze zingen, het lied der verlosten, het lied van Mozes en van het Lam. Gij hebt ons gode gekocht met uw bloed. Hij ziet hoe de Heere zelf alle tranen van hun ogen afwist. Hij ziet hoe er niets meer is van al datgene wat bedroefd maakte hier op aarde. Er zal geen droefheid meer zijn, geen rouw meer, geen gekrijt. Al de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Hij die alles nieuw maakt, heeft dan alles nieuw gemaakt. Nou, de schrift laat ons zien wat de voorrechten en de weldaden God zijn in het leven van de oprechten hier zolang ze op aarde zijn. Hier zijn ze al kinderen Gods, hier hebben ze al toegang tot de troon der genade, hier zijn ze al tempels waarin de geest wil wonen, hier zijn ze al erfgenamen, Gods en mede-erfgenamen van Christus, hier worden ze al verzorgd en omringd door Gods troondienaren, de engelen, hier is hun leven al Christus. Maar als ze sterven worden ze er nog veel beter van. Paulus zegt het, het leven is mij Christus. Sterven is mij gewin. Ze hebben God tot Vader. Straks mogen ze bij hem zijn in het Vaderhuis. Paulus heeft het voor zichzelf ook mogen weten. En hij heeft er in het geloof van mogen spreken. Behalve in de woorden die ik zo pas noemde. Als hij het heeft over het leven dat hem Christus is en het sterven dat hem gewin is. Heeft hij ervan getuigd toen het voor hem ook al dichterbij kwam. Toen hij er eigenlijk op wachtte in zijn tweede gevangenschap in Rome in de donkere kerker. En hij heeft ervan getuigd, hij heeft ervan geschreven in zijn tweede brief aan Timotheus. Ik word, en dan heeft hij het voor de geest, hoe het gaan zal. Misschien nog niet precies tot in alle onderdelen, maar hij weet niet alleen dat de dood komt. Hij weet ook dat de dood in de vorm van geweld komt, want hij zal door die wrede Caesar in Rome terechtgesteld worden. Als Romeins burger zal dat wel niet zijn in de vorm van kruisiging, maar hij zal onthoofd worden. En als hij erover denkt, dan vreest hij niet. Dan spreekt hij ervan in deze termen: ik word als een drankoffer geofferd. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Maar geen vrees vervult zijn hart, want hij weet het, dat de dood van de oprechte enkel winst, enkel verrijking is. Voorts is me weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geven zal in die dag. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. De dood komt. En soms komt de dood met veel verschrikkingen. Soms komt de dood met veel pijn. Soms komt de dood in al zijn verschrikkelijkheid als de koning der verschrikking, die beangstigen en benauwen kan, maar waar we ook van moeten scheiden in het uur van sterven. En dat is van heel wat. Wat we ook achter moeten laten in het uur van sterven. En dat is heel wat. Eén band breekt nooit. Een man moet zijn vrouw en een vrouw haar man, ouders hun kinderen, of vaker kinderen hun ouders, afstaan. En zo worden er banden losgemaakt, doorgeknipt, soms losgescheurd. Maar wie het eigendom van Christus is, blijft dat ook in het sterven. En die band die met hem verbindt, die band die hij zelf gelegd heeft, die band van zondaarsliefde die al uit de eeuwigheid afkomstig is, die band die in geloof beantwoord wordt en wederkerig trekt, die blijft bestaan. En daarom is dat sterven van de oprechten gewin. En zo zijn ze niet alleen na hun sterven zalig. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan, maar ze zijn ook zalig in het sterven. Ik zeg niet dat dat altijd en in dezelfde mate op het sterfbed ook gezien wordt, maar er zijn toch heel wat sterfbedden van oprechten geweest waar het licht van Gods genade overheen scheen. Er zijn toch heel wat sterfbedden geweest waarboven de hemel open was. Sterfbedden waar rondom de engelen stonden, gereed om op het moment dat ziel en lichaam gescheiden werden, die ziel te dragen in Abrahams schoot. Er zijn toch heel wat sterfbedden al geweest waarin het bewaarheid is dat wat Gods kinderen nog hebben te doen bij de overgang uit dit leven niet meer is dan een ontslapen, een in de Heere sterven. Dat is niet altijd direct en in dezelfde mate het geval. Er zijn ook oprechten die ondanks hun oprechtheid nog hevig kunnen worden aangevochten en bestreden. Er zijn er ook nog die door Satan zo benauwd worden dat het wel lijkt alsof zij nog voor eeuwig in hun wanhoop zullen omkomen. Er zijn er die wat dat betreft niet zo'n ruim ingaan hebben in de eeuwige heerlijkheid. Maar toch, het is waar wat de schrift ons zegt in de psalm die we gelezen en ook gezongen hebben. Zie toch en let op vromen en oprechten. Want wat gij denkt van de uitkomst van zijn paan, God kroont met vrede het einde zijner knechten. Maar zo sterft niet iedereen. En het zijn niet allemaal zaligen in het uur van sterven. Er zijn er ook die rampzalig zijn. Zij die door de dood heen naar het eeuwig verderf gaan. Er is zo'n verschil tussen de ene mens en de andere. En je kunt dat hier op aarde lang niet altijd zien. En je kunt dat hier in het gedrag niet altijd ontdekken. En je kunt dat in de woorden die ze spreken ook niet altijd constateren. Maar er is toch zo'n verschil tussen de een en de ander. En met name blijkt dat wel in het sterven. En met name zal dat blijken ook op de jongste dag. Als de geheimen ook van na de dood onthuld worden. En als je er bij de oprechten niet zult aantreffen die je er wel had gedacht te vinden. En als je er mogelijk ook wel aantreft die je dacht dat er niet bij zouden zijn. Maar wat een geweldig verschil, zalig. Of rampzalig, sterven in de Heere of buiten de Heere. De dood van de oprechte en de dood van de zondaar. Die in zijn onoprechtheid, in zijn onbekeerlijkheid en in zijn ongelovigheid heeft voortgeleefd. Wat een verschil, eeuwig wel of eeuwig wee. Eeuwige gelukzaligheid en eeuwig leven of eeuwige rampzaligheid en eeuwige dood. Ziet u dat verschil? Het is nodig om dat te zien. Het is nodig om te zien dat er twee wegen, twee bestemmingen zijn. Twee mogelijkheden maar. Het is nodig om te zien hoe nodig het is. Om bij de oprechten te horen. Biliam zag dat ook. En hij spreekt er ook van. Mijn ziel sterve de dood van de oprechten. En mijn uiterste zij gelijk het zijne. Dat is zoals we al zagen een wens. Een begeerte. Een hele goede wens. Een hele mooie begeerte. Als Biliam dat zegt, dan is hij ervan overtuigd dat er maar één volk op aarde werkelijk gelukkig is. Daar hoort hij niet bij. Maar dat is dat volk waarin God woont. En waaraan God zijn genade openbaart. Dat weet hij. Dat weet hij zeker. Daar is hij van overtuigd. Innerlijk is hij ervan overtuigd dat alleen de oprechten waarlijk gelukkig zijn. Zulke mensen zijn er meer die er innerlijk van overtuigd zijn dat Gods volk alleen waarlijk gelukkig is. Iemand die God vreest en die voor rekening van de Heere ligt. Die in leven en sterven voor de Heere, voor rekening van de Heere is. Er zijn zulke mensen ook in ons midden die ervan overtuigd zijn dat dat de gelukkigen zijn. Die zijn ervan overtuigd dat wil het wel zijn, dan moet je daarbij horen. En vanuit die overtuiging. Zijn ze het met Biliam eens en ze zeggen, ja inderdaad, mijn ziel ook, sterve de dood van de oprechten. Maar u weet wel, het was Biliam die dat zei. En het klinkt heel mooi. Maar we weten uit de rest van Biliams leven, dat hij zo'n dood niet gestorven is. En dat zijn einde zo niet geweest is als van de oprechte. Het wordt ons beschreven dat Biliam in zijn zonde omgekomen is. En zijn sterven was rampzalig. Ondanks die mooie wens. Ondanks, je zou zeggen, dit gebed. Als je hem zo tegenkomt en je hoort hem zo spreken, dan zou je zeggen, man, er is in je leven wat gebeurd. Je hebt gezien wat er nodig is. Je bent ervan overtuigd. En toch, het bleef bij een wens. En hoe weet ik nu of mijn wensen om bij Gods volk te horen en de Heere te mogen kennen niet anders is dan een Biliams wens. Of dat het nog wat anders is. Want ongetwijfeld, er is een idee hier in de kerk die niet zegt met Biljam, ik hoop dat dat ook mijn deel mag zijn. Iedereen wil toch in zijn sterven wel gelukzalig zijn, nietwaar? Iedereen wil toch de hemel? Iedereen wil toch zaligheid? Iedereen hoopt er toch in stilte ergens op dat, ook al maakt hij zich er nu niet druk om en al maakt hij er nu geen werk van, dat dan toch zijn einde goed zal zijn en dat dan toch als de laatste fase van ons leven en dat we door de poorten van de dood gaan in het eeuwige leven, daar hoopt ieder mens toch op in stilke hoop dat het in het eind van het leven mogelijk nog wel goed kan komen. En inderdaad, er zijn er, en dat werkt de Heere zelf ook, zeker, als de Heere begint te werken in het leven van mensenkinderen, dan legt hij de begeerte in het hart om hem te mogen kennen. Dan geeft hij indrukken van het geluk dat hij aan zijn volk geeft en de zaligheid die hij hem schenkt. En dan wordt er een begeerte ontwaakt, dan ontwaakt er een begeerte om dat heil persoonlijk ook te mogen bezitten. Maar hoe weet je nu of het een oprechte begeerte is, die vrucht is van het werk van de Heilige Geest, of alleen een begeerte als bij Biljam? Ik noem u 5 verschillen. En dat is natuurlijk niet om zomaar een rijtje van 5 punten te noemen, maar dat is met de bedoeling dat we onszelf zouden toetsen en onderzoeken. Want uiteindelijk, het gaat er toch om niet maar eens om een keer met Biljam een wens gesproken te hebben. Maar het gaat er toch om of het werk van Gods geest in waarheid in ons binnenste is, niet waar? Waar weet je dat dan? De wens van Biljam berust op een indruk van het ogenblik. Toen hij daar Israël zag en toen hij verlicht door de Heilige Geest en voorgezegd door de Heilige Geest sprak. Toen werd er als het ware in zijn ziel iets losgemaakt. Toen werd hij door de zegen die hij over Israël zag uitgespreid in ontroering gebracht. Dat deed hem wat. Dat raakte hem. Dat bracht een emotie teweeg in zijn ziel. En zo zegt hij, mijn ziel sterve de dood der oprechten. Maar het bleef niet. Het was niet constant. Het was een verzuchting, het was een uitspraak, het was een gebed, als u het zo noemen wil, voor één keer. Maar als God waarlijk de begeerte in het hart legt, hij zichzelf beminnenswaardig en dierbaar maakt voor een ziel, en het geluk van Gods volk heerlijk maakt voor het hart, dan is die begeerte er blijvend. En dan wordt er voortdurend opnieuw geworsteld met de Heere en gesmeekt, Heere, schenk mij dat heil, ontferm u mijner, zoals je dat leest van Bartimeus, die ook volhoudt als de Heere voorbij gaat, zoals je dat leest van de Canaanese vrouw, die nog volhoudt, ook als de Heere haar afwijst. Tweede verschil is, Biljam zegt dat nu wel, mijn ziel sterven de dood des oprechten. Maar dat komt niet voort uit een innerlijke verbondenheid aan dat volk van Israël waar hij over spreekt. Als hij zich innerlijk aan dat volk verbonden voelde, omdat hij ook een band aan de God van dat volk had, dan was hij van die hoogte van Baal afgegaan en dan had hij Baalak terug toegekeerd en dan was hij gegaan naar Mozes om te vragen, is er voor mij een plaats hier, in het kamp van Israël, met de belijdenis van Rut, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Maar hij voelt die innerlijke verbondenheid niet. Maar iemand bij wie de Heere waarlijk de begeerte naar zichzelf en naar genade en naar vrede werkt, daar komt ook een verbondenheid aan het volk van God en aan de God van het volk. De wens van Biljam blijft verder zonder uitwerking. Hij zegt dat, maar daarna doet hij niets om dit te realiseren. Hij zegt dat, maar hij zoekt het niet. Hij doet niets om die genade Gods deelachtig te worden. Hij doet niets om die genade Gods persoonlijk te bezitten. Hij zegt dat wel, maar hij werkt het niet uit. Maar als de Heere waarlijk werkt, Ach, dan is het niet alleen de belijdenis van de lippen, maar dan blijkt het ook uit het leven. Dan blijkt dat vooral, en daar weet een ander dan waarschijnlijk niet zoveel van, maar God weet dat. Dan blijkt dat uit wat er in het verborgene geschiedt. Als de mens op zijn knieën voor God ligt, als dat waarlijk de begeerte van uw ziel is om hem te mogen kennen en hem te mogen deelachtig zijn en zijn gunst te mogen beleven, dan wordt dat beleden, maar dan wordt er ook om geworsteld en gesmeekt. Heere, geef mij uzelf, spreek, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. En dan in de vierde plaats de Biliamswens. Die kunt u hieraan herkennen dat Biliam dit nou wel zegt, maar hij maakt ook in geen enkel opzicht gebruik van de middelen die hem ten dienste staan om dat heil te zoeken. Maar iemand die waarlijk door de geest bearbeid wordt, ach, daar kunt u van zeggen wat u wilt zeggen, maar één ding is zeker, die gaat alle hulp aanvaarden die hij krijgen kan om God te vinden en om genade te vinden. Die zoekt het onderwijs van de schriften, die zoekt de vermaningen uit het woord, de lokstemmen. Het is hem alles zo wonderlijk, het is hem alles ook zo dierbaar, het wordt van zo grote waarde voor hem, dat hij gaat zoeken wat hij grijpen kan en wat hij gebruiken kan om onderwezen te worden en van die God en van die genade en van dat geluk van dat volk en van de zaligmaker van dat volk alles te vernemen wat hij ervan vernemen kan. Maar als Biliam een woord des Heren krijgt door middel van de ezelin, zoals in het 22e hoofdstuk staat, dan wordt hij toornig. En als Biliam een woord van vermaning krijgt van Gods kant door middel van dat rijdier, dan slaat hij dat dier. En als de engel des Heren hem tegemoet treedt, dan onderwerpt hij zich wel geveinsdelijk als een hypocriet, maar dan maakt hij geen gebruik van de middelen die God hem nog geeft. En dan, en misschien wel het belangrijkste, de wens van Biliam is een wens om de dood van de oprechten te mogen sterven. In zijn sterven wil hij aan hen gelijk zijn. Maar u hoort hem niet zeggen, niet vragen of God hem de oprechtheid van de oprechten wil geven. U hoort hem niet vragen of de Heere hem een oprecht hart wil geven. Heiligheid. Waarachtige bekering, gemeenschap met de Heere, kortom, het leven van de oprechten en de gunstbewijzen Gods in het leven van de oprechten, daar zoekt hij niet naar, daar heeft hij geen belangstelling voor, daar bekommert hij zich niet om, het gaat hem er alleen maar om dat het in het uur van sterven met hem goed zal zijn. Niet eerder, niet nu, maar pas dan. Ziet u het verschil? En wat wenst u nu? En hoe is uw wens? Net als Biliam, dat het straks aan het eind goed zal zijn, terwijl u er nu niets voor doet. En terwijl u niet de oprechtheid van Gods kinderen begeert en de heiligheid des levens en de vernieuwing van het hart en de toewijding van hart en ziel aan de Heere en het leven, de omgang, de verborgen omgang met God en de waarachtige godsvrucht, het waarachtige geloof en het leven uit de geest. Zijn dat allemaal dingen die geen waarde, geen betekenis, geen aantrekkingskracht hebben? Ach, dan moet u zich ook maar niet wijsmaken dat die wens, dat het straks in orde zal zijn, ooit vervuld zal worden. We zullen er inderdaad naar moeten leren verlangen om de Heere nu te kennen. En om met de oprechten te leven. En dan onszelf niet tevreden stellen met algemeenheden. Niet met een vrome wens of een vage hoop de dood tegemoet reizen. Het gaat om de waarachtige kennis van Gods genade in ons persoonlijk leven. Niet op een enkele belofte, niet op een enkele belevenis, niet op een enkele bevinding de reis naar de eeuwigheid maken. Niet zo onze dood tegemoet reizen. Wat voor grond hebt u dan om te vertrouwen en te belijden? Het leven is me Christus en het sterven gewin. En hoe leert een mens dat dan? En hoe werkt dat dan? Wel, als er toch waarachtige begeerte is, dan blijkt dat uit het zoeken met ingespannen krachten. Dan blijkt dat uit het roepen. Die dag en nacht tot hem roepen, zegt de Heere Jezus ergens in een van zijn gelijkenissen. Dag en nacht tot hem roepen. Ze liepen als een stroom hem aan. Nee, een wens is niet genoeg. Te veel mensen denken dat het met een beetje wensen wel gaat. Te veel mensen denken dat het op die vage gronden nog wel goed komt. Nee. Hoe dan? Ik denk aan wat we lezen in de Christenreis. Als Christen komt in het paleis van Uitlegger, dan laat die Uitlegger hem allerlei dingen zien die hij straks op zijn verdere reis naar het hemelse Jeruzalem allemaal nodig heeft. Allerlei wijze lessen, allerlei onderwijzingen krijgt Christen daar in het paleis van Uitlegger. En een van de dingen die Uitlegger hem laat zien is een mooi paleis. Uit een van de vensters ziet Christen een prachtig paleis. En op het dak ziet hij mensen in prachtige kleding met goud doorstikt. En dan is het zijn wens dat hij daar zou mogen zijn. Te midden van die rijk geklede en die, je zou zeggen, verheerlijkte mensen in dat prachtige paleis. En als hij die wens bekend maakt om één van hen te mogen zijn, dan laat Uitlegger hem ook zien de deur van dat paleis. En dan ziet hij dat er allerlei mensen voor die deur staan die naar binnen zouden willen, maar die niet durven. En waarom durven ze niet? Omdat er vlak voor die deur een aantal gewapende mannen staan. En die staan met hun wapens gereed om iedereen die zou willen proberen om dat paleis te betreden, tegen te houden en te weren. En daarom durven velen van die mensen niet. En dan ziet Christen dat er een tafeltje staat en iemand zit achter die tafel en heeft papier voor zich en een pen in de hand. En die man is gereed om de namen te noteren van hen die dat paleis zouden willen betreden. En dan ziet Christen een kloekmoedig en wilskrachtig man toetreden op die schrijver. En hij zegt tot die man met de inktkoker, schrijf mijn naam op, mijn heer. En zodra zijn naam genoteerd is, neemt die man zijn zwaard in de hand, zet zijn helm op het hoofd en nadert tot die gewapende mannen. En hij slaat er hierheen en hij slaat er daarheen en ondertussen krijgt hij zelf de nodige slagen. Maar tenslotte slaagt hij erin om door de deur binnen te gaan en dan klinkt het vanuit het paleis hem tegemoet en Christen hoort het. Welkom binnen! Welkom binnen, eeuwige eer zult gij gewinnen. En als Bunyan het beschrijft, dan zegt hij, toen lachte Christen. En hij zeide tot Uitlegger, ik geloof dat ik de betekenis hiervan begrijp. Begrijpt u het ook? De les is, er moet gestreden worden. Met een wens kom je er niet. Er stonden er genoeg voor dat paleis die de wens hadden om binnen te gaan. Heel wat mensen leven in de veronderstelling dat het zo ook kan. Maar er zijn er al zoveel die allerlei vrome wensen en voornemens en plannen gehad hebben. Plannen die ze overigens nooit uitgevoerd hebben. Die nu al eeuwig voor eeuwig verloren zijn. Er moet gestreden worden. En wie is er nu die zegt tot de man met de inktkoker, schrijf mijn naam op, mijn heer. Wie is er nu die van binnenuit gedrongen wordt, koste wat het kost, om die zaligheid te zoeken en die zaligheid te beërven. Hoeveel wonden het hem ook zal kosten. Hoeveel slagen hij ook zal moeten incasseren, maar die vast besloten is om die God en zijn genade te zoeken. Wie is het die het om de waarachtige zaligheid van zijn ziel? Ja, wie is het die het om God en om de gunst van God en om de Christus Gods en om het bloed van Christus en de vergeving van zijn zonde en de verlossing van zijn ziel te doen is? Kijk, die heeft niet alleen maar een wens van Biliam voor een ogenblik. Niet alleen maar voor een ogenblik. Maar die zegt het met de dichter van de 106e psalm. En dat is de belijdenis van zijn hart. Geef dat mijn oog het goede aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. En die laat het ook niet bij een gebed. Maar laat ik het dan maar weer zeggen in de woorden van Bunyan. Die neemt het zwaard in de hand. En die vergespt de helm op het hoofd. En in de kracht en in de mogendheden des Heren gaat hij strijden tegen de zonde, tegen zichzelf, tegen de machten van het verderf. Hij zoekt, hij gebruikt de middelen die God in zijn genade schenkt. Hij houdt aan, aan de troon der genade, hij blijft worstelen. Niet met een wens alleen, maar met een vurig gebed. Heren, geef dat mijn oog het goede aanschouwt. Amen. Psalm 106, het derde vers. Voordat wij van hier gaan, willen wij nogmaals uw aangezicht zoeken. En we mogen uw grote naam ook met dankzegging erkennen. Heere, gij zijt het die uw woord spreekt en die in uw woord de rijkste en de heerlijkste dingen zegt. Gij spreekt van zaligheid in leven en in sterven. Gij verkondigt het ons, Heere, wat grote zaligheid gij bereid hebt voor al degenen die u vrezen, dat grote goed dat weggelegd is en dat gereed is om geopenbaard te worden is, die straks aan al de uwen wordt uitgedeeld. Hier en hier op aarde wordt er al wat van beleefd. Straks dan komt de volle openbaring ervan. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Heere, geef dat uw volk daar meer van beleven mag. En dat ze er ook meer uit leven mogen. Geef dat uw kerk meer en meer op die volle openbaring van het heil gericht mag leven. Meer hemels gericht. En minder vastgebonden en vastgeklonken aan de aarde. O Heere, wij bidden van u dat uw kinderen het meer en meer mogen beleven wat de beleving van Paulus was. Het leven is mij Christus. Het sterven, gewin. Wilt gij geven, Heere, dat het woord ook zijn vrucht, zijn werking mag doen in het leven van hen die u niet kennen. Misschien wel een wens hebben, zoals Biliam. Misschien wel nu en dan onder indruk van bepaalde gebeurtenissen, van bepaalde dingen die gezegd worden, van een bepaalde preek of van een bepaald bijbelgedeelte, een ogenblik verzuchten zoals hij, mijn ziel sterven, de dood des oprechten, maar die er verder toch ook geen werk van maken. En die er verder geen ernst mee maken. En wie leven zo gewoon doorgaat, Heere, houd zulke staande. Breng ze tot bezinning. En geef dat er velen in ons midden gevonden mogen worden die waarlijk begeren naar dat leven met u en naar de kennis van u en van uw Zoon Jezus Christus. Heere, geef dat er velen waarachtig begerig gemaakte harten mogen zijn, want zulken zult gij op uw tijd toch ook zeker hun wens geven. Ter velen mogen zijn die het in uw kracht mogen zeggen, zoals we in dat boek van die zeer begenadigde schrijver lezen. Zet mijn naam op. Schrijf mijn naam ook in de rol van hen die zoeken in te gaan, die strijden om in te gaan. Heren, wij bidden u dat gij uw genade wilt verheerlijken in ons alle leven. Vergeef onze zonden. Bewaar ons voor de zonde en leid ons door uw Heilige Geest om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 32, het eerste vers. Psalm 32, het eerste vers. Heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.